Dat was zo Hollands. Dus voor Vlamingen zeker kaas en Holland, ja, dat is gevoenden is fressen. En dus de manier waarop dat ze dat verwerkt hadden, die zin van mam en zo verder, dat was heel, heel boeiend. En als je dan die, dat ging op nakijken, dan heb ik me toen al de vraag gesteld, zouden Nederlanders eigenlijk wel weten wat een maternité is? De enige die dat volgens mij echt door had, dat was mam zelf. Want anders doe je dat niet. Uiteindelijk dat liedje gaat over moederschap. Op een andere manier benaderd. En dat is het slimme aan dat soort groepen. Spelen met klank, spelen met woorden. En ja, dat heeft me altijd getriggerd. En ik heb het altijd leuk gevonden.
Mijn naam is Marco Raaphorst. Je luistert naar deel 2 van Maternité. Een podcastserie over het vergeten lied van de Tilburgse band Mam, dat een belangrijk kantelpunt vormt in de Nederlandstalige popmuziek. Als je deel 1 nog niet beluisterd hebt, doe dat dan eerst. Anders zul je niet veel begrijpen van de rest. Eerst nog even een correctie. In de eerste aflevering zeg ik dat MAM ook staat voor muziek als methode, maar dat moet eigenlijk zijn muziek als middel. De titel van deze aflevering. Arthur Praat, die je zojuist hoorde, is een pensionado die tegenwoordig vooral veel vist in de Ardennen, waar hij woont. Maar ooit was hij directeur Dureco Benelux. Hij is nog altijd een groot fan van MAM. En hij werpt een belangrijke stelling op. De meeste Nederlanders weten waarschijnlijk niet eens wat een maternité is. Maternité betekent moederschap in het Frans. Maar het is ook de titel van het schilderij van Picasso. Dit schilderij maakt deel uit van de collectie La Grande Parade, de overzichtstentoonstelling van Edie de Wilde in het Stedelijk Museum, waar Henk Hofstede zijn muzikaal project op baseert. Bevriende muzikanten geeft hij een opdracht. Kies een schilderij uit en laat het schilderij je inspireren tot het schrijven van een lied. En een van die muzikanten is Tom America.
Ik had een schilderij uitgekozen voor La Grande Parade, voor de opdracht, hè, die Henk mij gaf. Nou, je kijkt rond en toen kwam ik... Ik ben een groot Picasso-liefhebber, dus dat was niet heel onvoor de hand liggend dat ik Picasso nam. En toen kwam ik dat late schilderij Maternité van Picasso tegen. Een lelijk schilderij. Ik bedoel, lelijk in de mooist mogelijke betekenis. Het is natuurlijk een prachtig schilderij, maar het is helemaal niet pleasing. Het doet helemaal geen moeite om prettig over te komen. Een moeder met een kind, heel grof geschilderd, met hele dikke lijnen er ook in, mooie contourlijnen erin, heel vet aangezet. En dat schilderij dacht ik, ja, maar mijn band heet toch Mam? En maternité betekent ook moederschap. Nou ja, hoe dicht kun je dan op elkaar zitten? En dan kwam, oké, maar wat moet ik dan met moederschap? En dan ben ik na gaan denken, wat betekent voor mij moederschap? En mijn moeder vertelde me ooit, ik heb jullie allemaal in de luier gezien. Ja, mij maak je niks meer wijs, ik ken jullie. En dat is ook zo. Ik heb zelf 2 kinderen, die heb ik ook in de luier gezien. En je weet heel veel van het wezen van die mensen af, doordat je dat in die oervorm ook gezien hebt. Oké, dus zij kende mij. Dan dacht ik, misschien weet ze ook al geheimen van mij. Heeft ze dingen gezien die ik zelf niet eens in de gaten heb. En toen, ja, dan moest ik een soort handvatje voor vinden. Toen dacht ik, weet je wat? Ik ben gekke boterham met kaas. Elke dag van mijn leven. Tot op de dag van vandaag wederom. Boterham met kaas. Oude kaas. En toen dacht ik, ik weet eigenlijk niet waar dat begonnen is. Misschien weet mijn moeder dat. En toen had ik dus de sleutel, de vraag. Mam, weet jij nog wanneer ik voor het eerst een boterham met kaas gegeten heb? En dat leverde mij de readymade op van die tekst. Oké, dan heb ik die tekst. Dat is een extreem origineel gegeven. Extreem niet universeel. Ze noemt mijn opa en oma, ze noemt mijn broer Carlo. Ja, hoe de fuck is Carlo? Weet je, wat moet ik met jouw broer Carlo? En dat vond ik sterk. Vond ik gewoon sterke dingen. Ook, ik hoefde niet commercieel te zijn. Ik hoefde niet naar een publiek toe te werken. Het was een opdracht voor Henk. En daarna kon ik wel weer doen wat ik altijd dan deed. Maar in ieder geval nu niet. Dus toen ben ik de vraag ben ik op muziek gaan zetten. En die vraag... Dus meestal werk je zo dat je iets probeert te formuleren in het Nederlands. Wat, zoals zijn die vriend dat altijd noemt, lekker bekt. Maar nu had ik dus een hele rare serie Nederlandse woorden. Ongebruikelijk in ieder geval in een lied. En die nam ik heel serieus en dan ging ik een melodietje opbeitelen. En dan gaandeweg kreeg ik iets van... Mam, weet jij nog wanneer ik voor het eerst een boterham met kaas gegeten heb? Een hartstikke originele melodie was dat. Heel ongebruikelijk. Zo zijn er... Ja, ze zien ze maar te vinden. Maar dus ik dacht, hey, ik treed een terrein binnen... wat van mij is. En niet leunt op een ander die succes heeft gehad of zo. Nee, het is helemaal een schoon vel en ik maak mijn ding daarop.
Weet je wel. Welk jaar was het?
86.
Oh. Ja, dat hoor je.
Waar hoor je dat aan?
Aan het geluid, het tijdsbeeld ken ik natuurlijk heel erg goed. Want maakte ik ook muziek in die tijd. Dus ik weet wat er... Ja, ik herinner me deze single. Prachtig lied. Heel goed.
Ja, want jij zat natuurlijk... dit is na Doe Maar. Nu 86. Doe Maar hield op, 84?
Ja, 84, denk ik. Ja.
In 1984 hield Doe Maar inderdaad op te bestaan. Maar wat veel mensen niet weten is dat Henny 3 maanden lang de gitarist was van de oude band van Tom America, Sammy America's Caspetti.
Ja, het zou voor Caspetti was er nog een bandje dat heette, geloof ik, Master Beatem. En dat zag ik een keer in een van de clubs in Tilburg, in het zeer alternatieve circuit, zag ik dat bandje spelen. En ben ik aan de praat geraakt met Tom. En later heeft hij Sammy America's Caspetti opgericht. En daar heb ik nog even in gespeeld, heel korte tijd. Misschien herinner ik me niet eens zo goed de muziek die ik met Tom heb gemaakt. Maar ik herinner me ontzettend goed de gesprekken die ik altijd met hem voerde. En we hadden zeg maar altijd veel om over te lullen. En dan vooral muziek. En Tom is een gretige causeur. Die kan goed uit zijn woorden komen. En ik heb hem altijd heel erg aardig, en maar ook grappig en waanzinnig getalenteerd gevonden.
En over welke muziek hadden jullie dan? Weet je dat nog?
Dat weet ik niet meer precies. Wat ik eigenlijk vanaf het eerste moment dat ik Tom zag, wist dat hij op zoek was naar zijn eigen muziek. En het week namelijk onmiddellijk af van alles wat ik kende. En ik kwam zeg maar uit de beatbandjescultuur. En daar moest je toch iets kunnen op je gitaar. Je hoefde geen grote gitarist te zijn, maar om je ideeën vorm te geven, moest je gitaar kunnen spelen, iets van akkoorden afweten, basriffs, noem het maar op. En ik was daar nogal mee bezig. En toen kwam ik Tom tegen en die had zijn gitaar omgedraaid, want dat was links. Maar hij had niet eens de snaren ook omgekeerd. Dus hij pakte akkoorden op een manier waar je gewoon meteen kromme tenen van kreeg. Dat kan niet. En eigenlijk waren het ook heel vaak niet kloppende akkoorden. Maar ik voelde in elke vezel onmiddellijk, ah, dit is er een. En dat bewijst ook dat creativiteit of zelfs... persoonlijkheid niet zo heel erg veel met techniek te maken heeft. Techniek kan helpen, kan zeer goed helpen als je veel moet doen. Maar oorspronkelijke ideeën hebben niks met techniek te maken. En die had hij altijd meteen. En in het begin zat hij dan nog in bandjes en was in de punkperiode en er werd er nog wat geramd op gitaren. Maar later heeft hij dat natuurlijk... De totaal persoonlijke weg is hij ingeslagen. En heeft een eigen stem ontwikkeld. Ook door middel van andermans stemmen. En dat vind ik nog steeds. Bijna alles wat ik hoor vind ik heel erg goed.
Ja, en die wegen van jullie twee kwamen natuurlijk muzikaal ook nadien een paar keer samen. Wat je zei, Caspetti, maar ook de eerste plaat van Mam, Sammy America's Mam, heb jij geproduceerd.
Zal ik je nou eens vertellen dat ik dat dus echt vergeten ben?
Ja, nou, dat vertel ik bij deze. Ja, dat is echt...
Oké.
Henny Vrienten wordt na Caspetti in 1980 bassist, zanger en liedjeschrijver van Doe Maar. En Tom heft Caspetti op, omdat hij problemen met zijn stem ondervindt en de muzikale richting van de band niet langer interessant vindt. En dus verzint hij een nieuwe band. Via Skype praat ik er met Tom over.
Ik zat in de eindfase van Caspetti. Mijn stem was kapot. En ik was wel bezig met om weer op orde te krijgen door spraakles. Geen zangles, maar spraakles te volgen. Er zou een nieuwe Caspetti komen. Ook alle leden waren er al met echte drums en zo. Een goede drummer. En ik zag het gewoon niet zitten. Ik wist, die stem van mij, die kan het gewoon niet aan. Hoe lang bij de band voor Caspetti en bij Caspetti zelf mee, dit is een onbetrouwbare stem. Dus iedereen zat tegen me aan te praten, jawel, dat komt goed en zo. En in mij was een luide stem die zei, nee, dat komt niet goed. En ik was onderweg op de A2 en opeens had ik een visioen. En toen dacht ik, ik ga iets nieuws beginnen. En ik noem het mam, kwam out of the blue hoor. Ik noem het mam. En mam heb ik, toen dacht ik, frek mam, dan kun je sowieso heel groot op affiches zetten. Want het is net zo breed als dat het hoog is. Dus dan kun je heel groot uitvergroten. In plaats van als je bijvoorbeeld een lange naam hebt, dan wordt dat makkelijk veel smaller. Mm-hmm. Je kunt muziek als middel, kun je ervan maken.
Ja.
Of music as a means. Dus zo zat ik te spelen met dat woord. En het had natuurlijk een enorme relatie met mijn moeder. Ik ben een moederkindje. Mijn moeder hield erg veel van me en daar heb ik veel baat bij gehad. Want als je in je vroege jaren veel liefde ontmoet, dan zorgt dat voor een hele prettige stabiliteit in de rest van je leven. En die stabiliteit heb ik in mezelf mogen aantreffen. Dus dat is prettig. Dus dat is zo'n beetje het clustertje waar die naam omheen, of wat om die naam heen hangt. Toen we een platencontract bij EMI kregen, met dank aan Henny Vrienden, want die werd producer bij EMI. En de eerste groep waar die mee wilde werken, was de voor EMI totaal onbekende band, Mam. En wij kregen een contract voor 2 LP's en singles. En dat was natuurlijk een enorme erkenning van, verdomme, we gaan een echte studio in. En er komt een echte plaat en we kunnen die, er kwam een soort echtheid onder te liggen. En dat was een prettige bevestiging van de riskante beslissing die ik genomen had. Namelijk stoppen met een toch op zich goed lopende band. En iets heel anders proberen.
Een van de mensen die toen in de auditie voorbij kwam was Pieter Bon. Student psychologie. Jonge gast. Die wilde er heel graag bij. En die kon ook zingen echt. En dat werd toen Mark van Hoekom gitaar. Antoine Kroes gitaar. Pieter Bon zang en Casio keyboardjes. En ikzelf basgitaar. Dus dat is in 82, echt 82 zijn begonnen.
En vanaf het begin eigenlijk een soort van zoektocht tussen Nederlandstalig en Engelstalig? Hoe moet ik dat zien?
Nee, in het begin was het helemaal Engelstalig. Dus het zat nog helemaal in de hoek van de New Wave muziek. Alleen werkten wij nauwelijks met keyboards. Wij waren een band met gitaren. Dat was best wel vrij bijzonder in die tijd.
Maar even, sorry dat ik je onderbreek, maar Sammy Amerika's Mam, de eerste Mam-plaat, daar staan ook Nederlandse nummers op.
Klopt. Dus Wat is dit staat er onder andere op. En dat wil dus al zeggen dat de grenzen niet heel strak waren. Dat het een beetje elastisch waren.
Jij wilde wel Engels, maar het lukte niet?
Nee, dat was het niet. Het was dat je iets tegenkwam. Wat is dit? Zo'n je zou kunnen zeggen extreem expressief nummer. En een monoliet ook. Het was eigenlijk maar een soort één ding. Maar ik weet dat we daar live echt gewoon de boel behoorlijk mee op stelte konden zetten. Dat was te leuk om te laten liggen. Die thematiek, die aanpak. En het was natuurlijk een voorbode van wat zou gaan komen.
Wat is dit? Is een nummer van het album Sammy Amerika's Mam uit 1983. Geproduceerd door Henny Vrienden. Mam was een ongewone band. Een band die met name creatief aangestuurd werd door Tom Amerika, die op zoek was naar eigenheid. Mam-gitarist van het eerste uur, Antoine Kroes, vertelt over die goede oude tijd.
Ik denk dat het voor jou ook interessant is om te weten hoe uitzonderlijk die band was ten aanzien van alle andere bands die er op dat moment waren. Een hele uitzonderlijke band door het opzoeken van raafelranden, zeg maar. Dus dingen die gewoon ver buiten het geëikte pad lagen. En dat was enorm spannend ook. Vaak ook onhandig, want daar waar je begeeft op velden waar niemand nog geweest is, dat voelt heel onwennig. Tegen het lullige aan soms. Herkenbaar was is ook bijvoorbeeld het aantrekken van die pyjama's. Wat voor de band echt een wennen was, een duidelijk idee van Tom. Maar heel effectief. Heel effectief. Maar enorm spannend om in die periode, zeker in het begin, te spelen met en te experimenteren met die dingen die nog niet gedaan werden. Of die kwamen uit misschien wel een tijd die daar ver voor lag of zo. Ja.
En begreep je Tom's drijfveren erin ook?
Jawel, ik denk dat ik de eerste was die dat het snelst oppikte. Ik kan me nog herinneren dat om weer een stap naar Maternité te maken, dat volgens mij de hele band het niet zag zitten, dat nummer. En ik vond het erg tof. Ik stond Tom daar heel erg in bij.
Je hoort het goed. Mam trad toen de tijd in pyjama op. Maar toen ik als gitarist bij de band kwam, 5 jaar later, waren de pyjama's inmiddels afgeschaft. Maar 1 ding wordt me al snel duidelijk. De artistieke keuzes van de band worden bepaald door de beperkingen van Tom. Beperkingen die hij overigens zelf koestert.
Het eerste is heel weinig talent. Maar doordat ik zo weinig talent heb, dus een heleboel dingen niet makkelijk kan. Ik zeg maar eens gitaar spelen. Ik speel al jaren gitaar, maar ik kan geen solo spelen. Ik heb ook een hele beperkte akkoordenkennis. Nou, de stem die het begaf. Ik heb altijd gezegd, als ik een goede stem had gehad, dan was ik waarschijnlijk een tweede Henk Hofstede geworden. Een singer-songwriter met enigszins afwijkende liedjesrepertoire, maar wel liedjes met coupletten en refreinen en zo. Dan was ik daar tevreden mee geweest.
Ja.
Maar ik werd iedere keer gedwongen, omdat ik wilde van de ene kant erbij horen, meedoen. En van de andere kant kon ik het niet. En dus ik werd iedere keer gedwongen, Tom Poes verzin een list, wat gaan we dan doen? En dat heeft me eigenlijk gebracht waar ik ben. Dus ik ben mijn beperkte talentschap erg dankbaar.
En Tom begreep al snel dat je als Nederlander maar beter in het Nederlands kon gaan zingen. Maar hoe vond zanger Pieter Bon die keuze voor het Nederlands destijds?
Dus dat Nederlands zingen ging eigenlijk heel goed. Ging eigenlijk heel makkelijk ook. En ik raakte er wel van overtuigd dat, en dat samen met Tom gelukkig, daar zaten we volstrekt op 1 lijn, dat Engels, zo kon ik het nog wel. Maar dat Nederlands wel de richting zou worden. Ja, en ja, we gingen daar. Het ontwikkelde zich op een soort natuurlijke manier, denk ik. De visie van Tom, ik wil niet zeggen bezetenheid, maar toch het brandend verlangen van mij om in die band te blijven en met Tom te werken en er iets van te maken.
En ook de keuze voor eigen materiaal is iets dat Pieter aansprak.
Ik had een coverbandje, een soort bluesbandje. Nou, ik vond het vreselijk om weer een bluesnummer te zingen en zo. Dus ik merkte al dat cover en het normale repertoire of het normale, dat was helemaal niet spannend. Mam was veel spannender en veel leuker. En we hadden gewoon een aantal mensen die ons... Nou, Henk is cruciaal geweest, denk ik ook. Van kom maar naar ons, we gaan het op hun eigen label, de Dwerven-label, uitbrengen. We gaan bij ons opnemen. Dus dat waren wel de mensen die ons echt geholpen hebben, vind ik.
De Henk die Pieter noemt is natuurlijk Henk Hofstede, zanger van de Nits.
Ik kende Tom Amerika's Caspetti al vanaf de opnames van Keihard en Zwingeld in Paradiso in 77 of 78. En daar zaten de Nits ook in die live-opnames in de kleine zaal van Paradiso. Toen was hij nog met geplakte bril en volgens mij zelfs nog Engelstalig. Maar dat weet ik niet precies. Maar al sowieso een vreemde eend in de bijt.
Op dat album Keihard en Swingend uit 1978 zijn 2 nummers te horen die Henny Vrienten samen met Tom Amerika geschreven heeft. Henny en Tom schreven in die tijd namelijk veel liedjes samen.
Eigenlijk heeft Tom vanaf het begin eigenlijk al dat hele concept een beetje gekaapt door gewoon het lulliger te maken of zo, die pyjama's.
Ja, duidelijk een eigen visie daarop. Ja. En dat maakte het ook leuk. En pyjama's, schemerlampen, was de eerste, denk ik, die met schemerlampen het podium opging. Daar hebben veel mensen van hem afgekeken. De eerste keer dat ik met hem op het podium stond, had hij zo'n hok, wat was het, zo'n geruite pet op, die mensen vroeger met die poegs wel op hadden, met zo'n ruite das ook. Maar die had hij dan op een hele lullige manier op zijn hoofd getrokken en daar weer een sticker boven of een button. Het ging hem niet, hij koos toen voor de ludieke weg, denk ik.
Ja.
Ludiek, het is een mooi oud Provo-woord. Tom koos samen met zijn mam voor de ludieke, maar ook moeilijke weg. Het is mam helaas nooit gelukt om een massapubliek zoals dat van bijvoorbeeld Doema aan te spreken. hoewel Mam wel regelmatig in het voorprogramma van Doe Maar heeft gespeeld. Toch kon Mam rekenen op een groep zeer betrokken fans die de muziek en de artistieke drijfveren wel begreep.
Als je naar die YouTube-video's kijkt, die er zijn van Mam, en je gaat naar die commentaren eronder lezen, dat is altijd lachen, hè? Van mensen van wauw. En ik heb dat gedaan, en ik heb dat gedaan. Er is een publiek voor, weliswaar klein, maar ja, dat is als het wiel uitvinden, hè?
Ja.
Plots rolt het. En dan moet je dat wel aan de gang houden. En dat is wat een Mam gemist heeft, dat aan de gang houden van dat wiel.
En misschien ook een beetje te vroeg in de tijd. Ook, natuurlijk. Als Mam had bestaan naast een spinvis of ja, in de huidige tijd, ja, dat had gekund.
Spinvis is het bewijs dat er publiek voor was van spinvis. Ja. Iedereen hangt aan zijn lippen. Maar waarom? Omdat, ja, dat is goed.
Dat was Arthur Praat. Toen ik in 2002 het geweldige debuutalbum van Spinvis hoorde, viel me direct de overeenkomst met Mam op.
Ik voel ook wel overeenkomsten tussen Mam en bijvoorbeeld wat jij deed. Want toen je de eerste plaat, ja, album maakte, had ik gelijk zoiets van, hey, dat. Ik vond gelijk helemaal
dat kan
gek.
Geen toeval zijn, ja.
Nou ja, nee, ja, bijna, ja.
Ik draai er wat verlegen omheen, terwijl Erik de Jong volmondig ja zegt. De overeenkomst tussen Mam en Spinvis is geen toeval. Die is overduidelijk.
Als ik het zo hoor, voelde dat ook voor jou echt als een soort van breekpunt. Er gebeurde echt iets meer dan gewoon alleen maar van hey, dat is
leuk. Ja, het heeft alles te maken met of je het Nederlands zingt of niet. Mm-hmm. Ik speelde toen in allemaal bandjes, allemaal Engelstalige bandjes natuurlijk. Maar ik was echt al heel lang bezig om in Nederlands te zingen. Maar in Nederland hebben we natuurlijk de traditie van de kleinkunst. Dat is Arnie M. G. Smit. En dat zijn vertellende liedjes.
Ja.
Die hebben een begin en een einde. Die hebben vaak ook nog een engagement, weet je wel. Tegen milieu of tegen oorlog of tegen dit of dat. En dat is de Nederlandse liedjestraditie.
Ja.
Dat is, en als je dan in Frankrijk bijvoorbeeld de chansons gaat vertalen, dat is een en al beeld en vreemdheid. En weet je wel. En dat is super. Duizend keer mooier.
Ja.
Maar dat bestaat niet echt in Nederland. Die manier om een poëtische weergave van de werkelijkheid te, zou ik maar zeggen. Zonder dat je dan iets mee bedoelt. Het is gewoon impressie. Het is gewoon verder niks. Maar dat hebben we niet echt. Dus in Nederlands liedjes. Ja, je groeit op met Boudewijn de Groot. Dat vind ik dan wel heel erg goed. Of Lennart Nijgtan. Die komt er al in de buurt. Weet je wat? Maar voor de rest is het allemaal Arnie M. G. Smit en vertellende liedjes. En dat vind ik niet zo mooi. En dit was nou toevallig echt een voorbeeld van iemand die zich daaruit bevrijdde. Die zich los worstelde uit dat keurslijf van het moet ergens over gaan. En dat is nog steeds een dagelijks, waar gaat het over, vragen de mensen dan. Ik zeg, het gaat nergens over.
Ja.
En het lijkt net alsof je verplicht bent om daar antwoord op te geven.
Ja.
Weet je? En dan zeg ik, ja maar, houdt u van de ondergaande zon? Vind je dat mooi? Ondergaande zon en zee. Ja, waar gaat het dan over? Ja, of niks.
Ja,
over de ding zelf. Nou, dat is precies wat ik met de muziek ook probeer te zeggen.
Ja.
Het hoeft niet ergens over te gaan, want het is al.
Ja.
En wat dat betreft is net als instrumentale muziek gewoon een melodie. Waar gaat de melodie over? Ja, over zichzelf, over niks. En zo zou ik, dat zou mooi zijn als je zo ver zou komen dat die tekst of die woorden alleen maar over zichzelf gaan. En dat gebeurde toen met de boter en met kaas, wat mij betreft.
De mededeling in Maternité is bijzonder alledaags. Tom, zijn moeder, beantwoordt de vraag van Tom wanneer hij voor het eerst een boter en met kaas gegeten heeft. Door zoiets triviaals te bezingen in een lied wordt de tekst op een voetstuk geplaatst. Maar zonder overdadige emotie. Zonder sentimenteel te worden. Het is het gebrek aan sentiment dat Spinvis en Mam gemeen hebben. Het is er wel, maar het ligt verborgen, doordat de tekst droog gebracht wordt.
Dan vind ik het belangrijk, of in het oog van dit oor springend, dat hij dan niet vraagt, moeder, wat is liefde? Of moeder, wat is... Nee, hij vraagt, moeder, wanneer heb ik voor het eerst boter met kaas gegeten?
Ja.
En die boter met kaas is natuurlijk zo. En dan ook nog een keer de omdraaiing van, weet jij nog wanneer ik voor het eerst, weet je, waardoor die hele relatie al ingewikkeld wordt.
Ja.
En dan gaat het over weer over boter met kaas. Ik vind het geweldig.
Ja.
En het heeft iets heel... Het hele Het is niet zo alledaags als een boterham met kaas.
Ja.
En dat wordt opgetild tot iets groters. En vraag me niet uit te leggen wat het dan is, maar dat gebeurt wel.
Ja.
En dat vind ik het goede.
Ja.
Er is iets dat me direct opviel toen ik het debuutalbum van Spinvis in 2002 voor het eerst hoorde. Het zit hem in de geluidsopvatting en de instrumenten en de samples die hij gebruikte. Die geluiden herkende ik. Ik gebruikte ze namelijk zelf ook. Erik maakte zijn debuutalbum met behulp van Propellerhead Reason, software waar ik toen de tijd en nog altijd mee werk. Om een voorbeeld te geven, de sample loop uit Reason, die duidelijk te horen is in het nummer Voor ik vergeet.
Voor ik vergeet en later alles anders heet.
Of neem bijvoorbeeld de piano preset uit Reason, die in Ronnie gaat naar huis duidelijk te horen is. En het Farfisa-orgeltje. Je zult het begrijpen, ik ben dol op het analyseren van muziek en geluid. In de volgende aflevering kan ik me naar harteleust uitleven en zal ik het lied Maternité tot op het bot gaan ontleden. Meer informatie over deze podcast vind je op vervormer.nl.
En dan was hij met die loop bezig van tien, tien. En het kreeg hij niet voor elkaar. En ik was dan boven allemaal bezig. En het was ook nog Tilburg Kermis. Dus ik hoorde in de verte ook nog André Hazes. En op een gegeven moment dacht ik, wat is dit? Dus ik ging naar zijn kamer. Ik zei, wat ben jij aan het doen?